Economenpanel.
Stijgende prijzen en recordwinsten, is dat nou hetzelfde als gruiflatie? En in de Verenigde Staten staat er opnieuw een bank op omvallen, maar ook het schuldenplafond hangt als een zwaard van Damocles boven de Amerikaanse economie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Helene Meese, econoom, auteur, columnist, verbonden aan de Volkskrant, en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Leden van het panel, welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
We hebben het over die Amerikaanse banken. Want na de redding van de First Republic Bank zijn er nu grote zorgen om een andere regionale bank, PacWest. Toen bekend werd dat de bank een koper zocht, daalde de koers binnen een dag met bijna 60%. En in het kielzocht daarvan de koers van bijna alle andere Amerikaanse banken. Helene, hoe kan dat toch? Dat het sentiment zo is dat geen bank uitgezonderd lijkt?
Het gaat vooral om de regionale banken, zeg maar de grote systeembanken, die zijn op dit moment nog niet aangetast. Het komt omdat er minder regulering is. En wat ze ook hebben gezien na Silicon Valley Bank, die failliet ging, is dat de aandeelhouders helemaal en de obligatiehouders, die zijn helemaal wiped out. Dus die zijn al hun vermogen zijn ze kwijtgeraakt. En nu zijn aandeelhouders in die andere regionale banken, die zijn daar natuurlijk ook heel erg bang voor. Dus op het moment dat zij zien dat er iets is, of dat de deposito's aan het afnemen zijn, denken ze, oh, nu moet ik hier heel snel weg. En dat
maar er hoeft niet per se een relatie te zijn onderling tussen die banken. Het is meer een precedent dat geschapen wordt.
Absoluut. En zeg maar, elke keer denk je, nou, als we nou die deposito's maar garanderen, dan gaan de spaarders niet weg. Maar dan zie je toch weer, dat is dus gebeurd bij Silicon Valley Bank. De depositogarantiesysteem verzekert in Amerika $250,000 per klant. En toch is dat niet voldoende. En dat is toen opgerekt, dat dat oneindig zou worden. En je mag ervan uitgaan, hoewel dat nog geen algemene maatregel is, mogen mensen die hun spaartegoeden aanhouden bij regionale banken van uitgaan dat hun spaartegoeden helemaal worden verzekerd.
Is dat wenselijk? Want Warren Buffett heeft daar al over gezegd, afgelopen zaterdag nog, en hij was niet de enige, dat depositogarantiestelsel tot €250,000. In de praktijk komt dat nergens op neer, omdat ook vermogen boven die €250,000 denken, ja, dan moet ik mijn geld daar weghalen. En dat moet je natuurlijk voorkomen, want als dat gebeurt, heb je een bankrun.
Ja, en zo zie je eigenlijk dat heel vaak de oplossing van de vorige crisis ook weer het zaadje legt voor de volgende crisis. In de eerste grote bankencrisis in Amerika in de jaren 20, 30. In reactie daarop eigenlijk zijn er allerlei regelingen getroffen die met name dus de spaarders veilig maken. En daardoor voelen die zich heel veilig. Die laten hun geld bij een bank staan en letten dus niet meer op zoals ze daarvoor in min of mindere mate wel deden. En je ziet eigenlijk dus elke keer dat die grens verder wordt opgerekt. In 2008 was in Nederland de grens, ik geloof, €25,000. Die is naar €100,000 gebracht. En in Amerika was hij al €250,000. En zie dus nu in ieder geval tijdelijk is die soort van onbeperkt gemaakt. En dat is allemaal begrijpelijk. Hè? Want als individu kun je niet de boeken van je bank in de gaten houden. Tot nu toe dachten we van bedrijven mag je dat nog wel een beetje verwachten. Maar ja, dat is in feite de sprong die nu gemaakt wordt. Is dat ze zeggen van ja, zelfs van bedrijven kun je dat niet verwachten. Dus ook daar gaan we maar alles voor
garantstellen. Kun je dat van bedrijven niet verwachten of is dat te makkelijk geconstateerd?
De vraag is wel een beetje van wie gaat nou uiteindelijk wel dan een beetje marktdiscipline, zoals dat heet, op de banken uitoefenen. En zoals Helene het aangaf, de aandeelhouders, de obligatiehouders, die zijn nu wel. Dus kijk, dat kun je zeggen is het goede structurele effect van wat er nu gebeurt, is dat die echt zien van, hey, wij kunnen gewoon ons geld kwijtraken. Dat zagen heel veel aandeelhouders, maar zeker obligatiehouders, na 2008 niet gebeuren. Toen werden de banken gered met belastinggeld. En daar zijn ze misschien ook een beetje lui van geworden. Dus misschien dat ze nu verrast zijn, hey, we kunnen wel ons geld kwijtraken. Op zich was het officiële verhaal was natuurlijk wel steeds van, we hebben nu hervormingen doorgevoerd waardoor je als aandeelhouder, waardoor je als obligatiehouder wel degelijk je geld kwijt kan raken. Nou, dat is het positieve. Dat zie je nu dat er gebeurt. En dat leidt natuurlijk nu op de korte termijn even tot extra volatiliteit. Want ze worden allemaal des te zenuwachtiger. Gaan nu in één keer kijken van, hey, hoe groot zijn die risico's? Maar ik zou zeggen, dat is natuurlijk wel het effect wat je eigenlijk juist wil hebben.
het is in ieder geval winst dat die aandeelhouders wat scherper zijn. De andere kant is dat nu iedereen gewoon bij Morgan Stanley terechtkomt. Dat is de grote bank die nu al die kleine banken opneemt. Nou,
eigenlijk had het dan niet gewoon, maar er is een uitzondering gecreëerd waardoor ze ook die laatste bank toch hebben kunnen redden.
Ja, absoluut.
En nog weer groter mochten worden.
Ja, dus het is eigenlijk, er is nu met reddingsoperaties of de banken die omgevallen zijn, is al meer geld gemoeid dan met regionale banken die bij de crisis in 2008 omgevallen zijn. Dus dat is echt aanzienlijk. Het is inderdaad. Maar ja, we weten allemaal van banken. Het is een accident waiting to happen. En dat geldt maar weer. En ook als het niet over de deposito's gaat die weggehaald worden, blijkt het nu dat het aan de aandeelhouders zijn. Want eigenlijk is de analyse in de Verenigde Staten nu, de reactie van de aandeelhouders van die banken is niet proportioneel met hoe de balans van die banken is. Die balans, PacWest, is niet in een hele, hele slechte staat.
Er wordt wel gekeken naar commercieel vastgoed, hè, wat dat nog waard is. Staat er relatief veel leeg, onder andere vanwege de coronapandemie, het vele thuiswerken. Dus is minder waard geworden. En als dat de onderpand is van leningen, dan zijn die leningen wat slechter geworden.
Ik denk ook wel dat dat wel een rode draad is tussen die verschillende regionale banken, hoor. Is dat ze inderdaad, omdat er allemaal slecht toezicht op werd gehouden, hebben ze gewoon hele grote risico's kunnen nemen rondom het effect van een rentestijging met hun obligatieportefeuille, maar ook inderdaad in het commerciële vastgoed. Dus dat geeft gewoon grote verliezen. Ja, op het moment dat dan die depositohouders hun spaargeld gaan terugtrekken, ja, dan kom je gewoon in de problemen. En ik denk dus dat voor een PacWest dat gewoon een heel reëel probleem is. Die hebben heel veel ongerealiseerde verliezen, zoals dat heet, aan de assetkant van hun balans. Ja, als er dan aan de liabilities kant de spaarders weglopen, dan moet je dat gaan verkopen. Dat is natuurlijk wat met Silicon Valley Bank gebeurde. Ja, en dan gaat je bank onderuit. En dat effect is ook heel reëel, denk ik, bij een PacWest. En dan ben je als aandeelhouder wel je geld kwijt. Kijk, ik denk waar we een beetje ontspannen over kunnen doen, is het feit dat als een aandelenkoers heel hard naar beneden gaat, dan hoeft dat een bank op dat moment eigenlijk helemaal niet in de problemen te brengen, zolang ze maar geen extra kapitaal hoeven aan te trekken. Want dat kapitaal dat zit vast. Ja. Dus in feite, de aandeelhouders rennen ook niet weg met meenemen van hun aandelenkapitaal. Nee, ze verkopen het. Ja. Leiden daar verlies op. Maar in het eigen vermogen van de bank verandert niks. Dus daar kunnen we wel, denk ik, wat rustiger over doen.
Het probleem is alleen is de interactie
tussen de aandeelhouderskoers en de deposito's. Dus op het moment dat mensen zien van, hey, die aandelenkoers gaat naar beneden, ja, dan zijn er toch ook inderdaad mensen die zeggen van, nou, dan ga ik nu mijn spaargeld daar weghalen. Dus dat over en weer effect.
En dat spaargeld weghalen, dat gaat natuurlijk in een recordtempo. Ik kom nog even op wat de Fed daarover zegt, het staflid Barr. De combinatie van sociale media, een verzameling rekeninghouders sterk geconcentreerd en met elkaar in een netwerk van technologie, dat betekent dat de snelheid van die bankruns fundamenteel veranderd is. En dan is de vraag, welk toezicht helpt daar nog tegen?
Bijvoorbeeld toezicht dat niet zich houdt aan strikte kantoortijden. Kennelijk ging het Federal Reserve, het loket waar je voor steungeld kunt komen, ging om 4 uur 's middags dicht, terwijl die bankrun zich gewoon voltrok. Dus daar kwam een heel weekend overheen. Dus die bank was in één keer leeg. Ook omdat je het al niet meer voor de bank hoeft te staan.
Als je zelf zegt, de wereld is dynamischer geworden, reken dan ook eventjes je eigen openingstijden mee.
Absoluut. Dus dat is super belangrijk gebleken. En het is ook een beetje als zo'n pizza party waar op social media met Twitter iemand zet een uitnodiging. Je zult mijn kind hebben dat op Twitter zet. Oh, we gaan pizza eten bij me thuis. En opeens heb je een paar duizend kinderen die je nog nooit hebt.
Ik vind het ook wel een beetje overschat. Elke keer bij een crisis is het zoeken van, goh, wat was hier nieuw? Dus nu richt het zich heel erg op die ICT, social media. Terwijl ik denk, uiteindelijk in essentie zit gewoon een vrij klassieke bankrun en ook een vrij klassiek probleem met toezicht. Die banken die hebben gewoon grote risico's genomen. De toezichthouder die heeft daar gewoon niet goed op gelet. Dus er stond ook gewoon in de jaarverslagen, had je het kunnen zien, dat die risico's veel te groot waren. Maar ja, er was onder Donald Trump een regeling veranderd, waardoor deze banken onder een heel licht toezichtsregime kwamen te staan. Ja, en daardoor konden ze deze risico's nemen. Kijk, en dat het vervolgens allemaal wat sneller in elkaar klopt vanwege social media, nou, vooruit, maar in 2008 was er ook al Twitter. In 2008 kon ook iedereen via het internet zijn bankrekening leeg halen. Dus ik denk niet dat nou het essentiële verschil is. Ik denk, de les is vooral gewoon goed toezicht, zoals we dat inmiddels ontwikkeld hebben. Ja, dat moet je ook gewoon toepassen en uitvoeren.
Dus
en
alle instrumenten
dat is niet gebeurd.
Zijn er al. Er hoeft niet heel veel nieuw toezicht te worden gecreëerd.
Vanuit Sustainable Finance Lab hebben we een hele reeks aan voorstellen over hoe toezicht nog beter gemaakt kan worden. Maar ik denk, als je specifiek kijkt naar de problemen bij deze banken, die hadden onder het toezicht van de ECB, of zelfs maar het toezicht van de Fed voor grote banken, hadden ze gewoon niet kunnen gebeuren. Want dan was er gewoon eerder ingegrepen. Was er gezegd, jongens, jullie mogen niet zo'n renterisico lopen. Jullie mogen niet zo'n slechte portefeuille opbouwen met commercieel vastgoed.
Ja, maar toch heb ik het genoeg bijna elke week ook over dit thema te praten met Arno Boot. En die zegt dan, ja, die banken, dat is nu even groot nieuws. En dat vergeten we dan weer. En dan worden ze gered, uiteraard. Want anders dan is Leiden in last. Dan gaat het een tijdje goed. En dan moffelen we de problemen onder het tapijt. Praten we nergens meer over. Wachten we op de volgende crisis. Zou het deze keer anders lopen, denk je?
Want dat is ook heel duidelijk. Kijk, die regionale banken die worden ook heel sterk vertegenwoordigd door de senatoren uit die verschillende staten. En omdat het politieke proces in de Verenigde Staten altijd zo is dat om een meerderheid te krijgen, zeker nu het congres verdeeld is, je een paar mensen van de andere partij mee moet zien te krijgen. Ja, die moet je iets geven. En kennelijk gaat dat vaak over zaken als de regionale bank in de staat waar die senator of die congressman, die afgevaardigde verantwoordelijk voor is. Dus dat blijft altijd een proces van duwen en trekken. En dan komt er nu een sterkere regelgeving.
Het schuldenplafond. Moeten we het ook nog over hebben, over geven en nemen. Hè? Dat schuldenplafond speelt natuurlijk ook nog politiek gezien.
Absoluut.
Gaan ze eruit komen, Helene? Voor de 80ste keer in de geschiedenis?
Nou ja, alle hardliners in de Verenigde Staten aan de democratische kant zegt dat Biden zeker niet moet gaan onderhandelen. Ik denk dat Biden zeker moet gaan onderhandelen. Het is voor hem ook gewoon een kans. Want eigenlijk vriend en vijand is het over eens dat de uitgaven van de Amerikaanse regering tijdens de coronapandemie veel te hoog waren. De Amerikanen hebben nu een staatsschuld van 125% van het BBP. Dat is lager nog steeds dan Italië. Die heeft 145% en Griekenland 175%. Maar niettemin is het erg hoog. En bovendien zal het de komende 10 jaar oplopen met nog eens 10 procentpunten. De Amerikaanse begrotingstekort is nu boven de 5%. Loopt op tot bijna 7% over 10 jaar. Als er verder geen beleidsaanpassingen worden gedaan, daarvan is dan meer dan de helft daarvan is rente. Dus dat neemt een heleboel, heel groot deel. Dus het is voor in Bidens eigen belang, ook met het oog op zijn herverkiezing, gewoon een politieke overweging. Kiezers houden niet van zulke hoge begrotingstekorten, van hele hoge staatsschulden. Dus hij moet kijken hoe hij...
Hij heeft natuurlijk wel van alles aangekondigd aan grote pakketten die ook geld kosten. Ja. Daar moet dan toch een tandje af.
Ja, en dat zijn pakketten die zijn gewoon door het normale democratisch proces gegaan en goedgekeurd. Hè. En wat je nu ziet is dat de Republikeinen eigenlijk een procedureel instrument gebruiken om daar nu alsnog proberen iets een spaakje in het wiel te steken. Kijk, ze zullen er wel uitkomen. Ze moeten er wel uitkomen. Dus ik verwacht wel dat gaat gebeuren. Ik denk dat het vooral een probleem aan de Republikeinse kant is. Hè. Dus daar zit er gewoon een kleine harde kern die heel erg weinig compromisbereid is. Hè. Ik ben het helemaal eens met Helene dat het prima is om een deal te gaan sluiten. Alleen het is heel lastig een deal sluiten met van die Republikeinen die gewoon helemaal niets willen toegeven en hele grote eisen op tafel leggen. En dat is denk ik de echte uitdaging voor Biden om daar op een slimme manier mee om te gaan.
We gaan naar onze eigen economie in Nederland.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En een belangrijke pion in die economie, dat is de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En over zijn uitlatingen praat ik met het economenpanel, Helene Mees, Rens van Tilburg. Klaas Knot zat gisteren in Buitenhof, waar die zei: vakbonden, het is tijd om de looneis te matigen, anders dan dreigt het haasje overeffect van de loonprijsspiraal. En dat uit de mond van Klaas Knot, die natuurlijk de afgelopen tijd in ieder geval heeft gezegd, die lonen die kunnen, en dat hebben we trouwens al jaren geleden gezegd, wel wat omhoog, zo'n 5-7%. Is het een opvallende koerswijziging van Knot, Rens?
Ja, ik denk dat het zeker een opvallende koerswijziging is. Kijk, ik denk dat het op zich logisch is dat hij wat tegengas wil geven aan bepaalde eisen van de vakbonden, zoals dat de prijzen automatisch mee gaan stijgen met de inflatie. Tegelijkertijd heeft hij al langere tijd, zegt hij van nou, er is ongeveer 7% ruimte. Dat is ongeveer ook waar nu die cao-stijgingen op zitten. Alleen dat riep hij al voordat de coronacrisis en voordat alle inflatie er kwam. Hè. En sindsdien is er natuurlijk al een enorme achteruitgang in de reële inkomens geweest. Dus ik begrijp wel heel goed ook de vakbond die zegt, nou, daar willen we wel ook een inhaalslag in maken. En de timing is natuurlijk helemaal wel opvallend, omdat natuurlijk het nieuws vrijdag was. Dat onderzoek van de Rabobank, waaruit bleek dat niet zozeer de lonen als wel de winsten zijn die de inflatie hebben opgestuwd.
Ja, dat is de grijflatie. Komt zeker nog aan de orde. Helene, jouw eerste oordeel over de opvatting van Knot, de uitlating van Knot en de timing daarvan?
Nou ja, ik vind dat Knot een oproep had moeten doen, zoals president Emmanuel Macron had gedaan aan de bedrijven van, kijk uit, jullie gebruiken nu deze periode van onrust om de prijzen flink te verhogen. Maar jullie moeten je matigen. Dat zou een veel reëlere reactie zijn geweest.
Knot zegt over die bedrijven, die gaan het nog lastig krijgen. De rente stijgt, de lonen die stijgen. Hè, dat hebben we natuurlijk gezien de afgelopen maanden. Contracten worden duurder.
Ja, maar het probleem is de lonen stijgen. Kijk, de loonstijgingen nu zijn vooral backward looking. Hè. Die kijken terug. Die kijken wat er verloren is aan koopkracht. En dat proberen de vakbonden terug te krijgen. Percentages die we horen, die zijn ook echt klinkende percentages. Maar dan moet je wel bij realiseren dat dat gaat om mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben, voor wie de reële inflatie ook niet is wat wij als gemiddelde inflatiecijfer kennen. Maar die doordat het door het consumptiepakket wat ze hebben met relatief veel energie en relatief veel voedsel, dus ook een hogere inflatie waarnemen dan wij. Voor de mensen, zeg maar, de consultants en iedereen, gaan die lonen echt niet met 15% of 10% omhoog. Dus ik vind.
Moet dat dan? Mensen die er al warmpjes bij zitten, moeten die ook een loonstijging krijgen?
Niet,
van 15%?
Maar niet op dezelfde manier. Maar ik denk dat in die zin de berichten die we nu horen over de loonstijgingen die in bepaalde sectoren worden gegeven, dan valt het allemaal. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat dat allemaal gaat aantal mensen die relatief aan de onderkant van de arbeidsmarkt functioneren, die lagere inkomens hebben, die dus een onevenredig grote impact van de inflatie hebben gehad. Dus dat die gecompenseerd worden. Wat ik heel kwalijk vind, is dat ik, of wat ik goed zou hebben gevonden, is als Klaas Knot zegt van, jongens, bedrijven, jullie hebben een verantwoordelijkheid, want inderdaad, het risico van een inflatiespiraal is aanwezig. Maar dat is vooral als de bedrijven denken dat ze alle kosten die ze hebben, alle kostenstijgingen, niet alleen de kostenstijging, maar zelfs meer nog moeten gaan verhalen.
Rens?
Nou, kijk, Klaas Knot heeft niet die oproep aan de bedrijven gedaan. Ik denk, ik ben het eens met Helene wat ze allemaal zegt. En dat op zich ook best richting de bedrijven gecommuniceerd had mogen worden. Tegelijkertijd, hè, als je als bedrijf, als je merkt van ja, ik produceer op volle capaciteit en die vraag is nog steeds groter dan wat ik kan produceren, dat je dan gewoon de prijzen verhoogt. Denk ik, kan je een ondernemer niet echt kwalijk nemen. Maar ze kunnen dus wel de lonen verhogen. Maar Knot deed natuurlijk wel een andere oproep. En dat was aan het kabinet in Nederland. Hè, en daar zit ook, denk ik, een deel van de oplossing.
Meer bezuinigen?
Daar wordt steeds het woord bezuinigen genoemd. Ik zou zelf eerder kijken naar lastenverhogingen. Hè, kijk, waar we mee zitten is een economie die op volle toeren draait. Hè. Hele lage werkloosheid. Tegelijkertijd hebben we een kabinet die ook nog allemaal prioriteit heeft. En ook terechte prioriteiten. Bijvoorbeeld de energietransitie. Hè, dus daar moeten gewoon mensen voor vrijgemaakt worden.
De enige manier om 28 miljard gereserveerd voor allerlei klimaatmaatregelen.
Ja, dus geld is het probleem niet. Hè? Maar er moeten dus mensen voor vrijgemaakt worden om dat werk te gaan doen. Hè? Dus dat is ook de grote meevaller dit jaar van het kabinet. Is juist al het geld wat ze niet uitgegeven krijgen. Of het nou over energie gaat, of over de boer, of over defensie.
Maar Klaas Knot zegt overigens wel, volgens mij, als het kabinet op deze voet doorgaat, dan laat het de boel niet netjes achter voor het kabinet na.
Zeker. Hè? En daar heeft hij ook gelijk in. Maar ik denk belangrijker is dat je op dit moment gewoon een aantal dingen in Nederland voor elkaar wil krijgen. Dat niet gaat lukken als we tegelijkertijd alles blijven doen wat we nu ook al aan het doen zijn. Dus er moet ergens wat af. En dan heeft Klaas Knot het vooral over bezuinigingen. Dat zou betekenen dat de overheid minder dingen gaat doen. Nou, we weten allemaal, als de overheid gaat bezuinigen, dan raakt ook dat vaak juist de laagste inkomens. Terwijl het Centraal Planbureau aan het voorspelling heeft voor volgend jaar dat de armoede op gaat lopen. Tegelijkertijd, er ligt een prachtig rapport van de ambtenaren over de vermogensverdeling met 56 voorstellen over hoe dat allemaal meer gelijk getrokken kan worden. Ja, daar valt gewoon een hele hoop geld te
halen.
Er
ligt al een tijdje, wordt toch politiek gezien weinig mee gedaan?
Er wordt relatief weinig mee gedaan. Hè. Zo'n rapport heeft ook vaak meer
iets
voor een volgend kabinet, wordt dat vaak gezegd. Maar ik denk dus juist, omdat we dus nu met een begroting zitten die behoorlijk uit het lood geslagen is. Dus er ligt een opdracht van, er wordt geroepen 10, 15 miljard aan extra inkomsten, dan wel minder uitgaven die nodig zijn. Ik zou zeggen, zoek voor die extra inkomsten vooral daar. Dan heb je namelijk ook het effect dat de hogere inkomens
lastig
in Nederland
is,
wat minder gaan doen. En ontstaat er dus ruimte voor andere zaken.
Dat staatssecretaris van Financiën, van Rij, dat hij al gezegd heeft, wij kunnen geen aanpassing van het belastingstelsel. Ik vind het überhaupt een schande dat dit kabinet al die goede voorstellen van het CPB, die toch echt heel uitstekend werk doen, die lagen al klaar voordat dit kabinet ging onderhandelen, zeg maar, de formatieonderhandeling inging. Op het gebied van belastingen is nagenoeg niks afgesproken. Onder de afgelopen jaren is overigens de belastingdruk op winst wel aanzienlijk gestegen, de vennootschapsbelasting. Dat punt hebben ze laten liggen. Ik zie ze dat ook niet meer doen. Dus ik weet ook niet hoe groot die ruimte daarvoor is.
Maar vind je ook wel dat Knot te veel de aandacht vestigt op bezuinigen en te weinig op het heffen van meer belasting? Volg je daarin Rens van Tilburg, toch niet de eerste de beste?
Van mij mag er meer belasting worden geheven. Ook meer op hoge inkomens. Liefst ook op vermogens en vermogenswinsten. Maar in totaal denk ik dat de verzorgingsstaat in Nederland aan de grote kant is. Dus denk ik dat er nog wel wat bezuinigd
zou
kunnen
worden.
Maar
als er dan bezuinigd wordt, dat is in ieder geval de angst van Rens. En dat zie je ook een klein beetje terug in die bezuinigingen nu in de zorg. Hè, eigen bijdrage van de WMO bijvoorbeeld. Dan raakt dat ook mensen aan de onderkant.
Dat is niet helemaal zo. Een heleboel van Nederlandse uitgaven, de herverdeling van de uitgaven van de overheid, is het herverdelende effect is in die zin beperkt. Er zijn mensen met hogere inkomens maken doorgaans ook disproportioneel gebruik van overheidsvoorzieningen in Nederland. Bijvoorbeeld theater, musea en dergelijke. Ik wil niet meteen zeggen dat er op de kunst bezuinigd moet worden.
Je komt de sloophalen van Helene Mees.
Maar ik zou me kunnen voorstellen, ik vind bijvoorbeeld dat kinderopvang, de gratis kinderopvang, voorlopig is uitgesteld. Lijkt me al een prima maatregel. Ik zou zeggen dat de accijns op benzine wel weer omhoog mag. Ik weet niet of dat automatisch...
We komen zo tot een heel lijstje, Rens. Ja, maar is het ook de manier waarop je daar naar moet kijken?
Jij noemde wat er al gebeurd is in de zorg. Ik zat zelf te denken aan dat stapbudget. Die 1000 euro die iedereen kon krijgen om een cursus te gaan doen, waar heel veel op terechte kritiek op is, van wat er allemaal mee mogelijk was. Maar wat in de kern denk ik wel een heel goed idee is. Namelijk, het is laagdrempelig voor mensen. En er werd dus ook heel veel gebruik van gemaakt. En dat is nu ook weer een streep doorheen gezet. Terwijl natuurlijk wel net allerlei ook wel zinvolle opleiders zich daarop aan het storten waren. Dus als je kijkt wat er gewoon bij die eerste soort van bezuinigingen die we nu net hebben gehad gebeurt, dan denk ik, dan zie je precies toch gebeuren waar ik voor waarschuw, zeker als we nog meer gaan doen, namelijk dat het wel bij de lagere inkomens terechtkomt. Want het voorbeeld van de opera-tickets, dat is natuurlijk een klassiekerd, maar daar vallen geen miljarden te halen. Uiteindelijk zijn dat relatief kleine bedragen die daar naartoe gaan.
Helene Mees, Rens van Tilburg, de leden van het economenpanel. Helene Mees, econoom, auteur, columnist van de Volkskrant. En Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dank voor jullie komst en tot snel weer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Is daar al een doorslaand succes, maar er kunnen altijd meer luisteraars bij. Dat is makkelijker via een abonnement op die podcast, via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over investeren in duurzame voeding.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.